Ja, waarom stierf Christus voor onze zonden? Wat betekent dat? Voor de pauze was eigenlijk alleen nog maar inleiding. Ik gaf wel even aan. Hè, Christus verlost ons niet van de straf op de zonde of zo. Hè? Alsof God ons... Alsof God een bliksemafleider nodig had en ons daardoor zou kunnen vergeven. Wij worden van de zonde zelf, worden wij bevrijd. En dat zegt de schrift ook gewoon, om het maar even zo te zeggen. Efeze 1 vers 7. Daar wordt dat door Paulus ook gezegd. Valt in eerste instantie wellicht niet zo op als we alleen de vertaling bezien. Paulus gebruikt het begrip vergeving maar slechts 2 keer in zijn brieven. En als we daar wat nader op inzoomen, dan is het begrip wat daar vertaald wordt met vergeving is eigenlijk nog wel nog veel breder. Dus je zou ook kunnen zeggen dat hij het helemaal niet gebruikt in zijn brieven. Maar in Efeze 1 vers 7... Dit vers lees ik even alleen zonder daar al te veel commentaar op te geven. En dan ga ik naar de tweede schriftplaats waar Paulus de term ook gebruikt. Hier staat in ieder geval in in Efeze 1 vers 7, daar gaat het over de geliefde hè, in vers 6. Dat is natuurlijk Christus, de Zoon. De geliefde in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En wat is dat dan? Namelijk de vergeving der misdaden naar of overeenkomstig de rijkdom zijner genade. Dus in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dat is, wat is dat die verlossing? De vergeving, daar kom ik straks op terug dat woord, de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dan ga ik naar Colossenzen 1. Dat is dan die tweede schriftplaats. Waar Paulus daarvan spreekt. Daar staat iets soortgelijks. Daar gaat het in vers 13... over de zoon zijn liefde, ook een bekend vers, hè? Zijn geliefde zoon, de zoon zijn liefde, in de welke, of in wie, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Nou, dat zijn soortgelijke woorden als in Efeze 1 vers 7. Dit woordje verlossing komt wat vaker voor, ook niet al te vaak. Maar dus in Efeze 1 vers 7 en in Colossense 1 vers 14 onder andere. Het idee bij verlossing, hè, vanaf losmaking, dus heeft echt met losmaking te maken. Het idee van verlossing in de schrift is dat iemand losgekocht wordt. Bijvoorbeeld een slaaf. Een slaaf die werd losgekocht, daar werd los geld voor betaald. Dus het is ook wel loskoping. Wij kennen dat begrip losgeld kennen we nog wel, maar dan in het criminele circuit. Maar dan, het is in principe hetzelfde idee. Iemand wordt vastgehouden ergens door of door iemand. En er wordt losgeld betaald om die ander los te kopen en te bevrijden. Nou, dat is dit begrip apolutrosis ook. Hè, verlossing of loskoping. Wat is die verlossing die wij hebben door zijn bloed? Nou, dat is de vergeving van zonden, staat hier. Wij hebben dus in hem hebben we de vrijkoping, de loskoping. Zoals een slaaf wordt losgekocht en die slaaf die is dan vrij of bevrijd. Nou, de schrift zegt natuurlijk ook dat wij slaven waren, hè, van de zonde. Wij werden daardoor door vastgehouden. Maar wij hebben in hem de verlossing, ook van die zonde. Namelijk, zegt Paulus hier, de bevrijding van de zonde, de vergeving van zonde. Nou, dat komt straks even op dat woord vergeving. Maar het is dus wel zo dat Christus een prijs betaalde. Maar niet aan God. Dat lees je nergens in de schrift. Er werd je zou kunnen zeggen dat er een prijs betaald werd aan de dood. Hè. Christus stierf, dat was de prijs die hij betaalde. Dat is de hoogste prijs die je kunt betalen volgens mij, door te sterven voor iets. Dat was de prijs die hij betaalde, maar die betaalde hij niet aan God, maar aan de, nou, laat ik het zeggen met de woorden van Hebreeën, aan degene die de macht van de dood had. Hè, of de dood zelf. Maar in Hebreeën 2 is het, meen ik, vers 13, 14, daar gaat het over Satan. En die wordt daar genoemd degene die de macht van de dood heeft. Maar Christus betaalde de hoogste prijs, namelijk door te sterven. En hij stond op en liet het graf leeg achter. En zie daar, hè, loskoping bevrijding. Want het woordje dat hier... woord dat hier genoemd wordt in Colossenzen 1 vers 14, als er gesproken wordt over in wie wij hebben de verlossing, door zijn bloed. Ik zie hier overigens dat het door zijn bloed in de grondtekst niet bijstaat. Ik weet niet of dat met handschriften te maken heeft of met iets anders. Maar dat zoeken we nog een keer op. Maar wij hebben de verlossing en dan namelijk de vergeving, zegt de vertaling. En er staat hier het laten gaan van de zonden. He, van aflating, laten gaan. Heeft ook weer met loslating te maken. Met bevrijding. Kijk, dit woord, aphesis, of aphesin, dat wordt in onze vertalingen altijd vertaald met vergeving. Maar het is veel, vergeving dat ligt er wel in, maar het is veel meer dan dat. Het is bevrijding. Losmaking, loslating. Dat wil ik u laten zien door een schriftgedeelte waar dat heel mooi geïllustreerd wordt. Lucas 4. Fem, ga eens naar boven naar je kamer. Niet op de trap gaan zitten. Kinderen en een trap. Ja. Dan gaan we op de trap zitten. Ja. Nou ja. Kijk, hier in de interlineaire, ik heb op dat, als ik op dit woord klik, hè, dat vertaald wordt met vergeving, dan zoekt hij dus alle schriftplaatsen op waar dit woord voorkomt. Dan zie je dat in Lucas 4, er staat een tweetje achter hier, Dat dit woord, wat altijd vertaald wordt met vergeving, dat aphesis in het Grieks, dat het twee keer voorkomt in dat vers. Ik lees even vanaf vers 16 in Lucas 4. Daar staat, en hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. En het gaat over Jezus. De plek waar hij geboren en getogen was, Nazareth. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. Dan komt het, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Even inzoomend op die laatste twee versen. De Heer die dat had ik nog even mee moeten lezen, vers 20. De Heer doet het boek weer dicht, van de profeet Jesaja. En hij zit en hij gaat zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En toen zei hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dus de heer zegt hij, ja, deze profetie die gaat over mij. Maar hij haalt hieraan een schriftgedeelte uit Jesaja, waar staat: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. En dan staat er: om gevangenen te prediken loslating. Nou, wat is het? Wat is een evangelie voor gevangenen? Namelijk dat ze losgelaten worden. Dat ze bevrijd worden. En dit woord los, wat hier vertaald is in de Statenvertaling met loslating, dat is hetzelfde woord, aphesis, aphesin, laten gaan of bevrijding. Maar dat zien we ook verderop in het vers, want er staat: om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht, om de verslagenen of degene die onder druk zijn, heen te zenden in vrijheid. Dat is hetzelfde woord, vrijheid. Dus als Paulus het in Colossense 1 heeft over vergeving van zonde in de Statenvertaling, ja, dan is dat zo in Lucas 4, is dat vertaald met loslating en vrijheid. En wij worden dus, zegt Paulus, wij hebben in hem de verlossing, namelijk de bevrijding van zonde. Christus verlost ons dus niet van de straf op de zonde, nee, hij verlost ons van de zonde zelf. Wij zijn dus van zonde bevrijd. Het zou dus geen rol spelen in ons leven. Ja, maar we zijn toch arme zondaren? Nee, we zijn bevrijd van zonde. Ja, maar we zijn toch nog zondaren? Nee, we zijn bevrijd van zonde. Romeinen 5, die schiet me nu te binnen, nu ik dit zo zeg, van ja, maar wij zijn toch zondaren, of arme zondaren zelfs. Daar staat in Romeinen 5 vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, weer hè, dat hij voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Verleden tijd. Wij waren zondaars. En toen is Christus voor ons gestorven. En nu geeft hij ons een nieuw leven waarin wij bevrijd zijn van zonde. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je moet weten. Daarom zegt Paulus ook zo vaak in zijn brieven: weten jullie dan niet? Of ik zit hier in Romeinen. Wetende dat? Of weet gij dan niet, broeders? En dat zegt hij ook in de Korinthebrieven. Je moet het wel weten dat je bevrijd bent van zonde. Anders heb je nog niets aan, om het maar even zo te zeggen. Doe je kunt schat hemel te rijk zijn. Ik kan een staatslot hebben liggen, waar ook een grote prijs is gevallen. Noem maar wat, 10 miljoen, mooi bedrag. Echt heel veel, krijg ik nooit meer op. Maar als ik niet weet dat die prijs erop gevallen is, en ik krijg de rekening in de bus en ik denk van, oh, pff, maar ik heb helemaal geen geld om die rekeningen te betalen. Als je niet weet dat je rijk bent, dan heb je er ook niks aan. Nou, dat is met geestelijke zaken ook. Je moet ze kennen, je moet ze weten, je moet ze verstaan. Je moet ze beseffen en dan, ja, dan kun je er ook uit leven. En wij zijn bevrijd van zonde. Ja, dat is... Prima, dat woord vergeving in de vertaling. Maar bij vergeving is vaak zo van, ja, God ziet dat door de vingers. Dat is vergeving, toch? We hebben dus slechte dingen gedaan in het verleden. Nou, gelukkig vergeeft God ons. En kunnen we weer verder. Maar ja, de volgende dag doen we die dingen weer. Of andere dingen. Ja, en dan? Ja, misschien wil hij ons wel weer vergeven. Of uiteindelijk vergeven. Nee, we zijn bevrijd van zonde. En daar zouden we uit leven. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. Romeinen 6, we zitten nu toch in Romeinen. Daar wordt ook daar wordt ook gezegd dat hij voor de zonde is gestorven. Ik lees even vanaf vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, hè, als het zo is dat, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Als het één zo is, is het ander ook zo, zegt Paulus. En dan zegt hij, wetende, hè, weet gij dan niet, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Letterlijk staat er, de dood is geen heer meer over hem. En dus hij heeft de dood achter zich met recht. Hij is de eersteling, hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dan komt het, vers 10. Want dat hij gestorven is, of dat hij stierf, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Hier ook weer, dat hij is voor de zonde is hij gestorven. En nu komt de uitleg, wat het nu daadwerkelijk ook betekent. He, dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij voor God. Nou, en dan komt het. Alzo ook gij lieden, zo ook jullie. Houd het daarvoor, zegt de Statenvertaling, houd het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend in Christus Jezus onze Heer. Hier staat in het Grieks een woord dat met ons woord logisch is daar nog van een afleiding van, hè, rekent. Als het één zo is, dan is het ander ook zo. Als het één zo is, dan is het logisch dat. Rekent. Ja, het is een kwestie van logisch redeneren, dat is het eigenlijk. Reken dat jullie voor de zonde dood zijn. Waarom is Christus gestorven voor de zonde? Want dat hij gestorven is, dat hij stierf, stierf hij éénmaal voor de zonde. Nou, zodat wij dood zijn voor de zonde. Nou, we hebben vorige keer gehad over wat nu precies dood is. Ja, daar is geen, in de dood is daar geen bewustzijn. Er is geen gemeenschap. De doden loven God niet, nou, enzovoort. Dus als wij voor de zonde dood zijn, betekent dat de zonde geen enkele rol zou spelen in ons leven. Het is voorbij. Het ligt achter ons. Reken dat je voor de zonde dood bent. Dat jullie voor de zonde dood zijn, maar, hè, net als Christus in vers 10 staat dat hij leeft, leeft hij voor God. Hè, want hij is eenmaal gestorven voor de zonde, zo zijn wij dan voor de zonde dood, reken zo, zegt Paulus. Maar voor God, voor de God, levend in Christus Jezus. En dat is dus een leven bevrijd van zonde. Want dat is dood, dat ligt achter ons. We zijn voor de zonde dood. En Christus stierf voor ons, voor onze zonde inderdaad, zodat wij van die zonde bevrijd zouden worden. En zodat wij levend zijn in Christus Jezus, onze Heer. Kijk, als wij mensen naar elkaar kijken, we hadden het zojuist even over, hè, en, bijvoorbeeld op je werk, dan word je beoordeeld op je functioneren. Dat gaat over je verleden. Maar ook als ik zeg, nou, ik vind die Daniel een aardige gozer, dan zeg ik dat omdat hij, omdat ik goede ervaringen met hem heb, omdat ik de ervaring met hem heb, dat hij in het verleden vaker aardig tegen hem is geweest dan niet aardig. En als ik zeg, nou, dat vind ik een minder prettige persoon, dan is het natuurlijk precies omgekeerd. Maar wij kijken altijd naar elkaar op basis van een verleden. Maar wat God doet, die zegt, dat verleden, dat is voorbij. Dat is in Christus, is dat dood voor de zonde. Je bent met Christus gestorven. En God ziet ons, hoe hij ons straks gaat maken. Namelijk levend in Christus Jezus. Zoals Christus Jezus al levend is, met de dood achter zich. Ja, want dat hij is voor de zonde eenmaal gestorven. Dat hij leeft, leeft hij voor God. De dood heerst niet meer over hem. Hij heeft de dood achter zich. Hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. Dus dat heeft hij ook voor zich, om het zo te zeggen. En God zegt, zo zie ik jou, in Christus. Hè. Gij zijt volmaakt in hem. Dat is weer Colossense. Maar wij zijn in hem volmaakt. Zo rekent God, dus zo zouden wij ook rekenen. Bevrijd van zonde. Hè, losgemaakt van zonde. Zou geen rol spelen in ons leven. Dan zegt Paulus dan ook in vers 12 dat dan de zonde niet heersen. Hè, dat je niet beheerst zou worden door die zonde. Ja, 2 Korinthe 5 dan nog even. Want daar zegt Paulus iets soortgelijks. Want de liefde van Christus dringt ons, vers 14. Ook mooi, hè? Dat kan niet nalaten om te zeggen, de liefde van Christus dringt ons. Niet de liefde voor Christus. Kan ook hoor, maar het staat hier niet. De liefde van Christus dringt ons. Wanneer wij ons bewust zijn van zijn liefde, dat God, zoals we in Johannes ook lazen, hè? Het gaat er niet om dat wij God lief hebben, maar dat hij ons lief heeft. Of dat hij ons eerst lief heeft gehad. Zo ook de liefde van Christus dringt ons. Als wij die liefde kennen voor zijn schepping, voor elk mens. Ja, dat dringt ons. De liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen. Dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Christus stierf voor allen. Dus hoe rekent God dan? Nou, dat allen gestorven zijn. Wij zijn dus met Christus gestorven. Overigens zei Paulus dat in Romeinen 6 ook al. Die versen die haalde ik ook al even aan. Als je het begin van Romeinen 6 leest, dan zegt Paulus ook: weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, zegt hij dan. Dus in Christus Jezus gedoopt, niet in water, maar in hem gedoopt, vereenzelvigd met hem zijn. Weten jullie dan niet, zegt Paulus, dat wij in zijn dood gedoopt zijn. We zijn één geworden met hem, één plant geworden. Dat is overigens ook Romeinen 6. Niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Zo rekent God ons. Ook hier lezen we dat, hè, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Christus stierf voor onze zonde, zodat wij dood zijn voor de zonde. En hij is voor allen gestorven, staat er dan, opdat degene die leven, want wij ontvangen leven van hem, een nieuw leven, opdat degene die leven niet meer zichzelf, namelijk voor zichzelf, zouden leven, maar dien voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Hij bevrijdt ons van zonde. Hij is gestorven voor onze zonde om ons van onze zonden te bevrijden, zodat wij leven ontvangen, een nieuw leven ontvangen, wat bevrijd is van zonde. En zodat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Voor hem die gestorven is en opgewekt. En dan heb je dus echt een leven. En dan gewoon, ook gewoon relax. Het is toch heerlijk om zo in het leven te mogen staan. Bevrijd van zonde. Levend voor hem. He, dan hoef je ook je eigen boontjes niet te doppen, om het zo te zeggen. Dan kun je er gewoon op vertrouwen dat hij voor je zorgt. Je hebt leven ontvangen voor hem. Je mag voor hem leven. Ook over die zonde. Daar zouden wij niet over tobben. Daar zijn we van bevrijd. Ja, dat wordt ons natuurlijk wel van allerlei van andere dingen aangepraat. Door elkaar of door onze buren of door, weet ik veel, door de godsdienstige wereld. Maar de schrift zegt dat we er bevrijd van zijn. Dat we bevrijd zijn van zonde, dat we dood zijn voor de zonde, opdat we voor hem zouden leven. Nou, dan zouden we daar ook, zo zouden wij rekenen. Maar niet alleen voor onszelf, maar ook naar de ander toe. Zo mogen we ook elkaar rekenen. In Christus. Tuurlijk, we zien, als ik naar jullie kijk, zie ik allemaal zondaren. Nee, ze zouden niet naar elkaar kijken. We zijn allemaal in hem, bevrijd van zonde. We zijn in Christus. En hij is voor mij gestorven, maar ook voor die ander. En daarom zijn we dood voor de zonde. Levend voor God in Christus Jezus. Ik heb nog wat tijd over, zie ik. Ik wil nog even naar 1 Timotheus 2. Dat had ik voor het mooie wellicht wat eerder moeten doen, maar... Daar gaat het namelijk wel over een prijs die betaald is. Ik haalde dat al even aan, dat Christus wel degelijk, dat er wel degelijk in de schrift geleerd wordt dat er een prijs betaald is. Maar niet een prijs aan God om de straf op onze zonde, dat daar een prijs voor is betaald. Maar er is wel degelijk een prijs betaald. Voor het verband lees ik vers 5 even mee. Er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. De mens, Christus Jezus. Eigenlijk is die eerste zin is eigenlijk al het evangelie in een paar woorden. Er is één God. Er is één God die alles in zijn hand heeft. Die alles plaatst. Die met alles een doel heeft. Die ook zijn schepping lief heeft. Hè. God is liefde, zegt Johannes. Nou, daar zou je eigenlijk al genoeg aan hebben. Met die wetenschap. Er zijn ook maar weinigen die dat weten. Dat er één God is die alles in zijn hand heeft. Maar er is één God en er is ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft... Sterker nog, die gevende zichzelf, ook hier weer zo'n tegenwoordige tijd. Tot een los rantsoen, zegt de Statenvertaling, een rantsoen voor allen. Ja, hier staat dus ook een woord voor losprijs. Overeengekomen loskoopsom. Maar hij is dus, hij heeft dus de losprijs betaald. En die heeft hij betaald voor allen. En daardoor zullen ook allen verlost worden. En nogmaals, die prijs die hij betaalde, dus inderdaad dat hij stierf, dat was de hoogste prijs die hij kon betalen. Hij gaf zijn leven, hij stierf en God wekte hem daardoor op uit de doden. En in hem zijn alle gestorven, hij betaalde de losprijs voor allen. De mens werd gevangen gehouden door de dood. En om die dood te overwinnen moest hij opstaan uit de dood. Dus de prijs die hij betaalde, dat was zijn sterven. Christus stierf, betaalde de prijs en dat deed hij om ons te bevrijden van zonde. Zodat wij nu dood zijn voor de zonde en levend voor God, voor hem in Christus Jezus. Nou, ik wil het voor nu hier maar bij laten. Over dit onderwerp valt nog wel heel wat meer te zeggen. Je zou bijvoorbeeld een hele uiteenzetting kunnen geven van schriftplaatsen die zeggen van waarom Christus nu precies moest sterven. Er zijn nogal wat verschillende antwoorden op te geven vanuit schrift. Dat hij de dood moest overwinnen, dat hij de dood te niet zou doen. Maar ook dat hij te dood was veroordeeld. Waarom moest Christus sterven? Ja, hij was te dood veroordeeld. Dat zijn allemaal van die antwoorden die de schrift ook wel ook zelf geeft. Maar nergens lees je in ieder geval dat hij moest sterven om de straf op onze zonde te dragen. Of om een schuld te betalen aan God, waardoor Gods toorn gestild werd. Dat lees je in alle, ik chargeer even, in alle theologische werken en wat dan ook, maar je leest het niet in de schrift. En als u denkt het wel ergens te lezen, dan hoor ik dat graag. En dan hebben we een onderwerp voor de volgende keer. Maar voor nu laat ik het hierbij.